Vandaag gooien we het eens over een totaal andere boeg. Niet direct ons geliefde onderwerp vooraan, namelijk agile. Nee, we beginnen met biases. Samen met de Bias Brothers gaan we het hebben over wat een bias kan betekenen in een verandertraject. Sterker nog, hoe het je in de weg kan zitten of hoe het je juist kan helpen. Lucas en Martin van de Bias Brothers schuiven vandaag bij ons aan om het hierover te hebben. En natuurlijk, met een klein knipoogje, hebben we het uiteraard ook over agile werken. Heel veel plezier met onze podcast over biases.
Welkom bij de podcast van Shift Control. Vandaag met twee hele bijzondere gasten. We gaan vandaag een hele mooie podcast voor jullie opnemen met de Bias Brothers. En we gaan het hebben over biases. Meer in de brede zin van het woord gaan we het hebben over gedrag in organisaties. Veranderkunde. Je merkt vaak dat een verandering in de praktijk best wel weerbarstig is. Willen mensen nou veranderen? Moeten ze nou veranderen? Waardoor komt dat? En vanuit natuurlijk een agile gedachtegoed, agile mindset. Ja, waar we vanuit Shift Control natuurlijk dagelijks mee bezig zijn, is gewoon verandering. Agile, Scrum, Kanban, het is een methodiek. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk gewoon samen met de mensen in de organisatie bezig met verandering. Dag en nacht, elk moment zijn we daar goed in, zijn we daar toffe dingen aan het doen. Vandaag ook in onze podcast, Job, welkom. Leuk dat je er weer bent.
Ja, nou, dankjewel Matthijs. Ik heb er ook erg veel zin in, wederom. En erg leuk dat de Bias Brothers erbij zijn. Dus top.
Ja, zeker joh. Echt heel, heel gaaf. En without further ado zou ik haast willen zeggen. Martin, Lucas, welkom. Heel fijn dat jullie er zijn. En ik zou jullie graag ook even kort het woord willen geven om jezelf even voor te stellen aan onze luisteraars.
Ja, dankjewel Martin, mag ik bij jou starten? Bedankt voor het warme welkom. Mijn naam is Martin Dommans. Sinds dit begin van dit jaar samen met Lucas, de Bias Brothers. En wij houden ons dus bezig met cognitieve biases. En eigenlijk ook, hoe denken wij in het algemeen? Hoe besluiten wij in het algemeen? En daarvoor ken ik Job ook van bol.com. Daar heb ik als HR analytics specialist bijna 4 jaar gewerkt. En daarvoor nog een carrière als consultant in procesoptimalisatie. Lean, Kanban, zo'n termen die me bekend voorkomen. En ook binnen bol.com veel te maken gehad met agile. En ook de transformatie binnen het HR van agile. Daarna ben ik aan de slag gegaan als zelfstandig coach. En nu bijna 2 jaar aan het ondernemen. En zoals gezegd, dus sinds begin dit jaar met Lucas de Bias Brothers gestart. Dat eigenlijk bijna een beetje vanaf de zolderkamer.
Ja, gaaf. Heel cool. Komen we zo meteen nog wel even wat uitgebreid op terug hoor. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd in wat jullie precies doen als de Bias Brothers. Maar eerst over naar jou, Lucas.
Ja, dank je Matthijs. En ook leuk om zo samen in gesprek te gaan over organisatieverandering en biases. Ik ben Lucas van huis uit bioloog en psycholoog. En ik heb eigenlijk altijd een fascinatie gehad met hoe mensen werken. En waar komt menselijk gedrag nou vandaan en hoe beïnvloedt dat ons dagelijks leven? We worden natuurlijk van alle kanten beïnvloed door technologie, maar we worden zelf ook door onze eigen interne bias of onze eigen vooroordelen worden we beïnvloed. Daar duik ik nu sinds begin dit jaar samen met Martin in. Met heel veel plezier.
Ja, gaaf. Gestart op de zolderkamer hoorde ik al even. Biases sinds begin dit jaar ingedoken. Waarom de Bias Brothers? En wat doen jullie precies?
Volgens mij was dat een idee van jou, Martin.
Ja, volgens mij eind 2019 stuurde ik jou zo'n bericht van hey, ik heb al best wel een lang idee op de plank om eens een training te organiseren voor recruiters. En dat moest dan gaan over of ze eigenlijk wel onbevooroordeeld aan het recruiten waren. Zo zijn we volgens mij letterlijk bij mij op zolder op het whiteboard gaan kalken van wat zou dat dan betekenen? En toen kwamen we eigenlijk op uit van wat vinden we nou het belangrijkste als het gaat over cognitieve biases? En dat was dat wij er lol in hadden en iets konden uitdragen wat andere mensen aan het denken zetten. Dus zijn we eerst begonnen met het schrijven van een paar blogs over specifieke cognitieve bias die we dan met hopelijk enige humor gebracht naar de actualiteit tillen en ook een beetje op die manier sprekend maken. Niet eens zozeer in een organisatiecontext. Krijgt het gezien onze achtergrond automatisch wel een vleugje van bij.
Martin, een cognitieve bias. Ik heb er wel een beeld bij, althans dat denk ik, maar misschien ben ik wel gebiased. Dus kun jij misschien iets licht schijnen op deze definitie en dat we allemaal op dezelfde manier kunnen bezien, zeg maar, kunnen begrijpen.
Ja, ik wil dat best doen, hè. Ik kan dat denk ik ook best doen. Maar als Lucas dat ook oké vindt, hè, van huis uit bioloog, psycholoog, ik laat graag het even aan hem om dat uit te leggen, als dat oké is met jou, Lucas.
Ja, dat is helemaal goed. Als we het over een cognitieve bias hebben, dan hebben we het eigenlijk over, hè, wat ik net al zei, een vooroordeel. Dat is wat er natuurlijk in het woord bias al zit. Maar we hebben het met name over vooroordelen die in het brein voorkomen. Dus bepaalde manieren van denken die beïnvloed worden door hoe ons brein evolutionair gevormd is, maar ook sociologisch gevormd is. We hebben uit ons verleden hebben we allerlei patronen opgedaan die ons hebben helpen overleven en die beïnvloeden ons nu nog. Denk aan een hele simpele confirmation bias, dus een bevestigingsbias, waardoor we op zoek gaan naar dingen die onze bestaande denkbeelden bevestigen. Het is eigenlijk een cognitief patroon wat op de achtergrond speelt en wat onze perceptie van de wereld onbewust beïnvloedt.
Ja, en betekent dat dan in de praktijk dat we de wereld zoals we die zien eigenlijk ook zelf invullen? En dat we ons daar ook vaak niet bewust van zijn, waardoor we bijvoorbeeld ook de keuzes die we maken of die we niet maken, daar allemaal door worden beïnvloed, zeg maar, door hetgeen wat je net beschrijft?
Ja, zeker.
Zeg ik dat zo
zeker.
Goed?
Eigenlijk de eerste bias die wat het aanhalen is de naïef realism bias, naïef realisme. En dat is het vooroordeel of het gedachtepatroon dat wij denken dat we de wereld zien zoals die is. Wat eigenlijk in werkelijkheid helemaal niet zo is. Want wij hebben allemaal onze eigen perceptie van de wereld. We hebben allemaal onze eigen selectie van gegevens. Ik haal altijd even het voorbeeld aan van, wij zitten nu toevallig op afstand, hè? Maar stel dat wij ergens op een terras buiten zitten met dit gesprek en er komt iemand langsgelopen en die heeft een hele grote tas met boodschappen in de hand. Ja, misschien dat de ene persoon opvat wat er in die boodschappentas zit, terwijl de andere persoon weer opvat wat voor kleren die persoon aan heeft. En misschien dat er een haarstylist verderop op het terras zit en die kijkt van, wat heeft die persoon voor kapsel? En zo hebben we allemaal onze eigen perceptie van de wereld. Maar we denken allemaal dat we hetzelfde zien. Wat het stiekem niet zo is. Ja, dat is een van die manieren waarop zo'n bias dus ons wereldbeeld eigenlijk al beïnvloedt.
En kan je daarbij een beetje aangeven waar zo'n bias uit ontstaat? Liggen daar bepaalde zaken aan ten grondslag? Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, maar wat is nou een beetje de basis van bias?
Van heel veel biases komt eigenlijk voort uit aan de ene kant hoe ons brein werkt. Hè? Dus ons brein is één grote patroonherkenningsmachine eigenlijk. Dus de hele dag bezig om patroontjes te herkennen en die op te slaan. Hè? Dus de reden dat jij weet wat een stoel is omdat je ooit hebt geleerd dat iets met vier poten, een zitvlak en een rugleuning een stoel is. En dat is een patroon wat jij herkent. Dus zodra je een kamer inloopt, dan zie je een tafel en dan weet je uit context al, dat is een stoel. En, dat gaat soms ook wel eens verkeerd. Bijvoorbeeld als je een heel klein krukje hebt waar je op gaat zitten, maar dat blijkt een bijzettafel te zijn. Ja, dus die, maar zo herkennen we constant eigenlijk patronen en die slaan we ook in ons brein op. En dat is heel handig, omdat er heel veel informatie op ons afkomt. Ons brein is constant bezig die informatie te analyseren en weg te zetten. En dat gaat het makkelijkste als je daar dus van die patroontjes in herkent. Maar daar neemt ons brein ook afsnijwegjes in. Dus soms dan is het gewoon van, ik zie iets met twee poten en volgens mij weet ik al wat het gaat worden, stoel. Nou ja, en uit die afsnijwegjes, daar komen ook biases uit voort. Ja. Dus dat ons brein het af en toe zich even iets te gemakkelijk maakt om maar snel van die informatie af te zijn.
En waarom doet ons brein dat? Is dat omdat dat er focus nodig is vanwege de procescapaciteit of zo? Hoe moet je dat zien?
Omdat het gewoon veel te veel informatie is die op ons afkomt. Als jij alle informatie die de hele dag lang op je af zou komen allemaal bewust tot je zou nemen, dan zou je helemaal gek worden. Er komen miljoenen en miljoenen prikkels per seconde op je af. Dus jouw brein die filtert daar eigenlijk al 90% van weg als irrelevant. En van de 10% die dan nog doorkomt, ik roep maar even wat, daarvan zegt je brein van oké, daar gaan we snel een slag op maken. Want je hoeft ook alles niet op de details door te hebben.
Nee, precies, want in het maken van die snelle slag zeg je eigenlijk van daar komen de biases vaak. Hè? Dus dat gebeurt in die 10%, in die vertaalslag naar die 10% daar. En dat is dan wel de waarheid. Zo percipieer je zeg maar dan de wereld. Maar dat betekent dus eigenlijk dat we vandaag de dag, als we hem even betrekken op de wereld van, weet je, werk en hoe kijk jij daar tegenaan qua biases? Want zijn we nou in ons dagelijks werk ook gebiased dan? Ja, lijkt mij. Maar wat zijn dan typische situaties waar mensen ja, enorm gebiased zijn? Of wat valt jou op daar?
Ik zie Martin.
Ja, mag ik daar wat over zeggen? Ken je het wel eens dat je met je eigen team in een vergadering zit en die jongens van finance of die meiden van marketing zitten er ook bij? Hier kun je dus te maken hebben met bepaalde groepsbiases, hè? Dus bepaalde groepspatronen. Waarin jij jouw team ziet als de in-group. En alles wat in de in-group ziet, dat heeft een voorkeur. En dat wordt al sneller als positief bestempeld. En iets wat door een redelijk fictieve scheidslijn wordt gescheiden. Namelijk die jongens van finance of die meiden van marketing. Daar wordt al snel van gedacht, dat is out-group. En daarvan ben je meer op je hoede. En eigenlijk, terwijl ik dit zou zeggen, trap ik zelf ook in een bias. Dat is een beetje een implicit stereotype. Hè? Dus impliciet ben ik aan het stereotyperen. Die jongens van finance en die meiden van marketing. Zie je, zelfs al zijn wij er zoveel mee bezig met dagelijkse praktijk, je trapt er gewoon onbewust iedere keer weer in. En dat is het leuke aan biases. Ze zijn er altijd en je hebt ze vaak niet door, totdat je er bewust van wordt en jezelf erop betrapt.
Zou je dan ook kunnen zeggen dat, omdat wij vaak in de praktijk niet doorhebben dat we gebiased zijn of gebiased de wereld percipiëren, als ik het zo goed zeg, dat we daardoor ook eigenlijk wat minder urgentie kunnen hebben als het gaat om bijvoorbeeld, hè, even de stap naar ons vakgebied. Het is ook agile natuurlijk, hè, en gedragsverandering. Dus wat wij vaak zien is dat, hè, de vraag is ook van, joh, ja, wanneer moet je nou gaan veranderen? Hè? Als het gaat om een nieuwe way of working, manier van werken. Even los van de agile methode die je toepast. Ja, van, ja, waarom zou je dat doen? Hè? Wat ga je daarmee winnen? Wat wil je daarmee winnen? En zou je dan kunnen zeggen dat je eerst het beste eigenlijk bewust moet zijn van je biases? Hè? Om te begrijpen waar je terrein kan winnen. Als het gaat om een way of working die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld, even in dit voorbeeld, marketing en finance. En dat je meer als één team gaat samenwerken in plaats van, denkt in de vorm van bloedgroepen of. Martin, jij, kun je daar meer over
zeggen? Ja, om in ieder geval even terug te komen op één bias rondom verandering, wat sowieso helpt, denk ik, voor iedereen om zich daar bewust van te zijn, is de zogenaamde status quo bias. Hè? Dus het feit dat we onbewust eigenlijk liever blijven waar we zijn en bij voorkeur niet al te veel veranderen ten opzichte van het nu. Gewoon heel simpel, risico nemen in de state of nature van vroeger. Dat levert je gewoon gevaar op. En als je het nu al oké hebt, waarom zou je dan het risico nemen? Nee, maar kans dat je niet overleeft. Alleen je daar al bewust van zijn dat zoiets nog steeds geprogrammeerd zit in ons brein. Dat we eigenlijk by default liever niet te veel willen veranderen. Dat kan al helpen. Om je te realiseren van, als we dan een traject ingaan waar dingen anders worden. En ik voel daar van, ik ben niet gemotiveerd om daarin mee te gaan. Zit daar echt een rationale achter? Of is dat misschien zo'n onbewuste bias die meespeelt? Dat is wat wij ook telkens proberen in, als wij met onze klanten aan de slag gaan, hè? Te debiasen. Dus het niet uit je hersenen slopen van die bias. Want dat kan helemaal niet. Het zit echt geprogrammeerd in je hersenen. Maar je wel bewust van worden.
Ja, dat filter dan. Ja,
maar je wel bewust van worden om vervolgens ermee om te gaan.
Hey, maar wat doen jullie als bias brothers? Hè? Want je vertelde al een beetje gestart op de zolderkamer. En uiteraard gaat het over biases. Nu noem je al een beetje het woord debias, Martin. Wat is zeg maar een beetje jullie purpose als bias brothers?
Ja, onze purpose als bias brothers is, we hebben denk ik twee hele belangrijke waarden waar we ook heel trouw aan blijven vanaf begin af aan. De eerste is dat wij er plezier in scheppen in wat we doen. En het tweede belangrijke is, denk ik, dat wij onze passie voor het onderwerp, onze interesse in het onderwerp graag willen delen, zodat anderen daar een voordeel mee kunnen doen. Dus dat is eigenlijk onze missie. En zo zijn we ook begonnen met het idee van het blog. Dat paste gewoon voor ons. En vanuit die twee waarden merkten we dat er in toenemende mate vanuit het bedrijfsleven gewoon behoefte aan was om daar meer over te leren en er ook mee aan de slag te gaan. Eén, met die bewustwording. En eigenlijk ook wel met het omgaan met.
Ja, Lucas, als je in praktijk, hè, wat merkten jullie als je met bedrijven en teams aan de slag gaat? Wat merk je dan?
Wat we veel zien is dat überhaupt even los van wat wij bijvoorbeeld als opdracht doen, maar in de praktijk om ons heen, is dat we in onze maatschappij steeds meer technologie hebben. Maatschappelijke ontwikkelingen gaan steeds sneller en soms lijkt het bijna een beetje alsof mensen daardoor geleefd worden. Dus het is soms echt rennen om bij te blijven met die veranderingen. Nou ja, kijk naar het tijdperk zoals nu. Hè, hoe we in het voorjaar ineens met z'n allen digitaal moesten gaan werken. En als je je als mens dan niet bewust bent van hoe je in elkaar steekt en waar je sterke en je zwakke kanten zitten, hè, gewoon inherent, dan kun je gewoon een prooi worden van zo'n systeem. En voor je het weet zit je dagenlang te videobellen en zonder dat je het doorhebt word je heel gestrest of voel je eenzaam. Ja, waar komt dat dan door? Ja, omdat je een groepsmens bent. En wat we bij onze klanten vooral heel veel merken is dat eigenlijk heel veel organisaties ook doorhebben van, hè, we hebben mensen in dienst en mensen zijn nou eenmaal gebiased. Mensen zijn mensen. En het is zowel voor de persoonlijke ontwikkeling als voor misschien ook de bedrijfseffectiviteit en ook gewoon heel leuk om daar meer over te leren. Van, goh, hoe zit jij als mens nou in elkaar? En wat betekent dat voor hoe je je werk doet? En voor hoe jij met je collega's omgaat? En voor wat voor soort biases ben jij persoonlijk misschien wel vatbaar?
Ja, en als je het bijvoorbeeld hebt over de status quo situatie, hè, dus de mens in de context van een werkomgeving en vandaag de dag veel achter de computer. Hè, we praten virtueel met elkaar, videobellen was natuurlijk een aardschok met de komst van corona eerder dit jaar. En uiteindelijk zou je daarmee kunnen zeggen dat we, hè, groepsdieren die we zijn en we houden van gewoonte, dat we ook nu een nieuwe gewoonte ons hebben aangeleerd. Dat is dat we de hele dag, vaak plannen mensen dagen vol met veel videoafspraken. En dat bijvoorbeeld vergeten wordt dat je ook eens naar buiten kan. Of dat je ook eens even op een andere manier kan videobellen. Ik zeg vaak, je moet zelf ook even de slingers ophangen. Hè? Dus wat we de laatste keer ergens hebben gedaan, is even een heel grappig, fout houseplaatje opgezet. Om even uit dat patroon te komen. Het moest allemaal heel hard lachen. Hè? Dus dat ontnuchtert ook wel weer behoorlijk. Maar dat zelf die slingers ophangen, dat is vaak iets wat pas komt op het moment dat je realiseert dat je gebiased bent. En dat is ook iets wat we herkennen ook in de veranderbehoeften. Hè? Die ontstaat pas als je inzicht hebt in, ja, wat doe ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Hoe doe ik dat nou? En wat kan ik zelf anders doen? En nou, wat zijn dus middelen die we slimmer kunnen doen, anders kunnen doen, ten aanzien van onze manier van samenwerken, die ons veel effectiever maken als team en dus ook meer plezier kunnen maken, nog meer plezier. Maar dat is, die status quo, daar houden we heel erg van als mensen. Dat is iets wat wij vaak zien. En dat is ook iets wat jullie in de praktijk, denk ik, vaak aantreffen ook. Hè? Dat mensen natuurlijk ook gewoonte zijn. Wat ik heel interessant vind, is dat jij natuurlijk ook als bioloog en psycholoog kan kijken naar de wereld. En dat is echt wel complementair. En dat is, daar gaat mijn hart snel van kloppen. Want hoe kijk je daar vanuit die twee vakgebieden naar zo'n werkomgeving? Je hebt het net al even genoemd, hè? Het is een gekke situatie. Maar wat zouden mensen bijvoorbeeld anders kunnen doen? Of wat zouden ze nu zelf kunnen doen om een beetje te ontvlechten, te ontsnappen aan de waan van de dag, aan het patroon, aan de status quo? Wat kan men doen?
Wat kan men doen, ja. Patroondoorbreking, daar is natuurlijk een heel vakgebied aan gewijd. Het is misschien wel interessant, want je zei het net al van, wij zijn gewoontedieren. Als we het over biologie hebben, dan zit daar evolutionair gezien zit daar een hele simpele achtergrond aan. Namelijk dat wij, een van de redenen dat wij als mensen groot zijn geworden, is omdat wij in staat zijn om onze omgeving te beheren. Dus het feit dat wij een huis kunnen bouwen en wegen kunnen aanleggen. Dus wij weten alles om ons heen te craften, zodat het ons zeg maar zo goed mogelijk dient. En dat creëert dus ook gewoontes. Want als wij dus gewoontes onszelf aanleren en patronen die ons weer dienen, dan hebben we een controleerbare, veilige omgeving waarin we zeker weten dat er niks misgaat. Dat is heel fijn, want dat zorgt ervoor dat je gewoon je dagelijks leven lekker kan opbouwen zonder dat je zorgen hoeft te maken over van alles. Maar wat jij zegt, hè, daar kan je ook in vastroesten. En wat soms maar eens zomaar een samenloop van omstandigheden kan zijn, is dat je aan de ene kant heel comfortabel in je patroon zit, maar dat er vanaf de achterkant bijvoorbeeld een blind spot is. Hè? Dat is ook een blind spot bias. Dus wat we net al zeiden, je ziet niet alles wat er is, maar je hebt een perceptie van de werkelijkheid. Is dat er aan de achterdeur ineens een probleem daar binnen begint te sneaken? Wat je niet doorhebt. Ja, en als je, ik vind het wel grappig wat je zegt, hè, zetten we een houseplaat op om even die funk los te schudden. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom het, als je het over patroondoorbreking hebt, is om het, waarom het goed is om naar jezelf te kijken af en toe. En om dus die persoonlijke ontwikkeling te doen, die zelfreflectie. En eens bij jezelf na te gaan van, goh, wat zijn nou mijn patronen? Wat zijn nou mijn gedragingen? Wat is mijn status quo?
Hoe wij dat vaak wel proberen met anderen om daar een vorm in te geven, om je daar meer bewust van te worden, is ook heel simpel door te vertragen. Dus even uit te zoomen. Met een mooi chic woord noem je dat metacognitie. Hè? We gaan ze helpen met het nadenken over hoe ze nadenken.
Wat moeten we nou doen eigenlijk om ervoor te zorgen dat je door je organisatie geholpen wordt, gefaciliteerd wordt? Wat zijn nou dingen die je daar nou concreet aan zou kunnen doen? Ik weet niet, Lucas, wat er in jou als bioloog, psycholoog, waarvan je denkt van, goh, dit zijn echt wel dingen die men kan doen, hè, qua systeem. Of,
nou, als ik hem even, zeg maar, terugpak op de biologische origine, hè? Ik bedoel, wij zijn mensen en we zijn groepsdieren. En we hebben allemaal een behoefte. Hè? Niet alleen psychologisch en emotioneel, maar ook lichamelijk. Dus je hebt er bijvoorbeeld over, nou ja, als je de hele dag back-to-back zit te videocallen, in veel gevallen kijken wij als maatschappij en als organisaties best wel instrumenteel naar onze mensen. Van, je kan precies, toch best 8 uur per dag gewoon werken. En videocallen, wat is er nou moeilijk aan? Je zit achter een laptop en dan praat je met je collega's. Ja. Maar waar we daarin voorbij gaan is eigenlijk aan dat menselijke van die mensen. Van, ja, je weet dat je een persoon tegenover je hebt. Ik sprak laatst een klant en die zei van, we merken in onze organisaties gewoon dat er heel veel mensen zijn die zich eenzaam voelen. En dat zijn mensen die 8 uur per dag videobellen met hun collega's en die voelen zich eenzaam. En dat is dat menselijke. Dat is het menselijke van het fysieke contact nodig hebben, maar ook van de body language kunnen zien van andere mensen. Dus dat je alleen maar bij elkaar in de buurt kan zijn. Ja, en om uit zo'n funk te komen, uit zo'n status quo of zo'n patroon, is het bijvoorbeeld belangrijk dat je daar ook oog voor hebt. Dat je weet van, ik heb met mensen te maken. En je kan niet alleen maar rationeel bedenken dat iemand prima 8 uur lang achter een laptop naar een beeldscherm kan zitten kijken. Maar je moet ook even verder kijken dan dat.
Ja.
Als ik een beetje ook in het laatste deel, zeg maar, van deze podcast ook een mooi bruggetje wil slaan naar waar we een beetje mee begonnen. Gedrag in organisaties, verandering. We hebben het denk ik heel erg mooi gehad over de biases. Wees je er eigenlijk van bewust, hè, dat je een bias hebt. Dat is feitelijk wat jullie zeggen. Probeer te debiasen, maar aan de andere kant is het ook natuurlijk de manier waarop ons brein werkt. En waarop we natuurlijk ook alles kunnen beheersen en een plek weten te geven. Dus het is in die zin natuurlijk ook niet goed of fout, hè? Maar ben je ervan bewust? Dat is denk ik even de heel mooie de strekking die ik eruit mag halen. Als je nou kijkt, hè, naar waar met name Job en ik, hè, vanuit Shift Control dagelijks zien, ook in organisaties, dat zowel een mens of een organisatie, of vaak het management, ja, weet je, die willen veranderen. Die willen iets in die organisatie, er moet iets anders. Want misschien is dat inderdaad wel, weet je, dat die sluipmoordenaar van achter, die ervoor heeft gezorgd dat we gewoon niet meer de winst maken die we eens wel maakten. En de wereld verandert zo snel, nou ja, dat ons bedrijf raakt bijna obsolete. Nou, dan heb je het over een heel duidelijke reden dat je moet veranderen. Maar het kan ook gewoon zijn van, joh, we willen dingen gewoon graag anders organiseren. Welke tips zouden jullie vanuit de Byers Brothers geven aan mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met een agile implementatie? Aan Job en mij als agile coaches. Van, joh, met die biases in het achterhoofd, joh, neem dat op die en die manier mee. Of denk daaraan, of ben daar bewust van. Wat zou jullie mooie tips zijn in die verandering?
Nou, wat denk ik wel interessant is, als je nadenkt over bepaalde biases, hè, die kunnen spelen als je zo'n transitie van één systeem naar een ander systeem ingaat. Neem bijvoorbeeld een effort justification bias. Dus we rechtvaardigen een doel wat we bereiken vaak meer op het moment dat we er heel veel energie in hebben gestoken. Stel ervoor dat jij als manager ontzettend veel tijd hebt gestoken in het opbouwen van de werkwijze van je afdeling op een bepaalde manier. En ineens komt er een hoger geplaatste of erger nog, een externe consultant, die jou eens even gaat vertellen dat we vanaf morgen het op een andere manier gaan doen. even gechargeerd, ja. Dan kun je je best wel voorstellen dat je denkt van, nou ja, ik heb best wel een emotionele verknochting aan de manier waarop ik dit heb opgebouwd, zonder dat iemand zich zo erg daarvan bewust is. Dus het deelt vaak uit, is het gedrag wat we dan vaak stempelen als weerstand, of dwarsliggen, of niet willen, of apathie. En vaak zit daar gewoon ook een hele grote betrokkenheid bij, aan datgene wat al is gecreëerd. Ja. Dus de tip is die ik daar dan nog wel bij wil geven, dit is alleen maar een soort van analyse, maar de tip die ik daar wil bijgeven is, zorg dat mensen ook hun grieven op tafel kunnen leggen en kunnen uitleggen waarom zij wat er nu is eventueel ook goed vinden. En wat ze ook het liefst willen behouden. Hè? Want als mensen dingen gaan verliezen, verliesaversie, dan gaan mensen zich echt akelig voelen.
Ja, mooi punt. En dankjewel. Dus eigenlijk als ik het even heel kort mag samenvatten. Op het moment dat je bezig bent met verandering, kijk ook vooral naar wat er al wel is, weet je. Kijk ook vooral naar waarom bepaalde dingen zijn ontstaan en waarom bepaalde dingen er zijn. Dus ik ga niet ruksiekeloos zeggen van, oké, nu doen we het anders en zo moet het. Want dan weet je één ding zeker, dan gaan mensen de hak in het zand.
Ja, en als ik ook daarop mag aanvullen, Matthijs. In het positief tegenovergestelde van wat Martin aangaf, hè. Als je zo'n effort justification hebt, daar heb je ook een andere tegenover staan. En dat is namelijk het IKEA-effect. Het IKEA-effect zegt zoveel dat als iemand iets zelf gedaan heeft, dat hij er meer waardering voor heeft dan dat als hij het gekregen heeft. Dus als je tijdens een agile transformatie ervoor zorgt dat iedereen oprecht zelf mee kan bouwen aan wat er komt, dan is de kans dat mensen daar blij mee gaan zijn oneindig veel groter. Dan als je dat zomaar naar binnen gooit.
Ja, dus zelf met die schroefjes aan de slag mag en de kast in elkaar mag. Ja, want daar heb je eigen effort in gestoken. Dus dat, ja, precies. Ja, mooi. Ik wil met jullie naar de afsluiting toe gaan van deze mooie podcast. Ik vind het heel gaaf dat jullie ons mee hebben genomen in de wereld van de biases. En ik denk heel veel praktische tips hebben gegeven van als je bezig bent met verandering tot aan, wat doe ik nou zelf in de dagelijkse praktijk? Wat zie ik gebeuren? En wees je eigenlijk gewoon ervan bewust dat die biases er zijn. En op het moment dat je ervan bewust bent, dan kan je er iets mee. En dat is denk ik een hele mooie wijze les die ik heel erg meeneem uit deze podcast. En Lucas en Martin, ik wil jullie daar heel erg voor bedanken.
Graag gedaan.
En ik wil de luisteraar ook bedanken natuurlijk dat jullie weer aanwezig waren. En vragen van, joh, heb je feedback, heb je punten voor ons, ook voor onze volgende podcast? Stuur ze naar ons op, dan gaan we daarmee aan de slag.